Gemeente, voorafgaand aan deze dienst nog een mededeling. De tweede aankondiging van de huwelijksbevestiging die aangevraagd is door Jasper de Hoog en Marie-Louise Baak. Zij hopen op 18 juli elkaar het jawoord te geven. En als er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal de kerkelijke bevestiging ook op die datum plaatsvinden in een dienst die rond onze gemeente, onze kerkraad belegd wordt in de Domkerk te Utrecht. Om 2:00 en in die dienst hoop ik dan ook zelf voor te gaan. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen samen uit de 78ste psalm, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven die Israël zijn nageslacht moet leren. Opdat het nooit haar aan kennis mag ontberen. God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. Het derde vers uit Psalm 78. In aansluiting aan de belijdenis willen wij het eerste vers van Psalm 43 samen zingen. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Met het doel, wat in de laatste regel dan gezongen wordt, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Het eerste vers uit Psalm 43. Nadat wij samen beleden hebben ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof van de kerk die de Heere zich over het rond van deze aarde verzamelt. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Openen deze middag Gods woord in het Nieuwe Testament, de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe. En we lezen uit hoofdstuk 1, de verzen 12 tot en met 24. 2 Korinthe 1, vers 12 tot en met vers 24. En daar spreekt de Heere als volgt. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade van God in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk ook gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben en door uw stad naar Macedonië gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt, of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. Doch God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven. Doch ik aanroepe God tot een getuige over mijn ziel dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers van uw blijdschap. Want gij staat door het geloof. Tot zover de lezing van dit gedeelte uit Gods woord. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed, biddend om zijn zegen en over de bediening van over het woord en de werking van Gods geest in de uitleg van Gods woord. Laten wij samen bidden. Heren, we hebben het zojuist samen als gemeente gezongen. Geduchte God, hoor mijn gebeden. En zo willen we u ook aan de middag van deze dag aanroepen als die geduchte God, de Almachtige, de Heilige, de Rechtvaardige. U die een ontoegankelijk licht bewoont. Die met de zonde geen gemeenschap kan hebben, met de duisternis geen gemeenschap kan hebben. Maar u heeft ons in uw woord toch geleerd, door uw eigen zoon, om in het gebed tot u te gaan. En als wij onze gebeden besluiten, dan doen wij dat zoals hij het ons geleerd heeft, in Jezus' naam. Maar mogen we het ook aan het begin van ons gebed zeggen, Heere, wij komen tot u in Jezus' naam. Die naam die groot en goed is, die naam die de enige naam is onder de hemel gegeven, door welke wij behouden moeten worden. En als wij u danken, Heere, hoor onze dankgebed. Als wij u de eer willen geven dat wij hier deze middag samen mogen zijn, hier of thuis, ingeschakeld met deze dienst, en het ook mee kunnen luisteren en mee kunnen kijken. Dat u ons samenbrengt opnieuw rondom uw eeuwig blijvend woord, dat vast en onfeilbaar is, ja en amen is. En even zoveel beloften als wij in uw woord vinden en lezen kunnen, zijn ja en amen in uw Zoon. Wij danken u dat wij de gelegenheid krijgen om opnieuw hier in de kerk te zijn. Dat wij onderwijs mogen ontvangen vanuit uw woord, samen zittend aan uw voeten, Heer Jezus. U bent ons toch gegeven tot die hoogste profeet en leraar, om ons kennis te geven van God en goddelijke zaken. Kennis die wij vanuit onszelf niet hebben. Kennis die wij op eigen kracht nooit ons eigen kunnen maken, maar die u ons wil schenken door het werk van uw Heilige Geest. Daar komen wij u om bidden. Of u ons zo wil leiden door uw Geest in de waarheid, dat deze middag, wat we dan een leerdienst noemen, we inderdaad ook onderwijs mogen ontvangen. U meer mogen leren kennen in wie u bent, Vader, Zoon, Heilige Geest. Om dat noodzakelijke geloof en de noodzakelijke kennis van dat geloof te mogen ontvangen door het werk van uw Geest. En dan belijden wij, Heren, het gaat ons verstand ver te boven. En dat ligt niet aan uw openbaring. En dat ligt niet aan hoe de kerk het heeft beleden. Het ligt aan ons verduisterde verstand. En dan blijkt maar eens te meer, Heere, dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. We zijn er zo ingevallen dat het ons helemaal heeft doordrenkt. En wij die kennis die wij van u hadden, kwijt zijn geraakt. Wij belijden die schuld. Want als wij door u zijn geschapen tot eer van uw naam en u ons de kennis had gegeven zodat wij tot eer van u konden leven, dan moeten wij het u vanmiddag belijden. Dat is alles aan scherven gegaan. Door onze eigen schuld. Wilt u zich dan in genade over ons allen ontfermen deze middag om ons te leiden in de waarheid, zodat we van die kennis van u mogen ontvangen en we het toch weer stap voor stap mogen leren wie u bent. Verlicht ons verstand daarvoor, zodat we mee kunnen denken en de dingen die uw woord ons aanreikt, we ook mogen ontdekken en voor zover het te begrijpen is, ook door ons begrepen kan worden. En voor zover het ons verstand inderdaad te boven gaat, we het mogen aanbidden. Help ons, Heere, in het luisteren, in het preken. Ook als het misschien moeilijk is, omdat we al geruime tijd met een moeilijk belijdenisgeschrift bezig zijn, wilt u ons dan toch zo leiden dat we er voordeel van mogen hebben? Dat we de kerk uit mogen gaan straks met meer verwondering, meer aanbidding dan dat we erin kwamen. Met meer kennis van u dan dat we op dit ogenblik hebben. En dat uw geest ons zo op school neemt. En dan weet u toch, Heilige Geest, wat een ieder aan kan naar vermogen. Dan weet u wat de kinderen kunnen begrijpen, dan weet u wat de jeugd kan vatten. Dan weet u wat ouderen en volwassenen en degenen die in de avond van het leven zijn gekomen nog kunnen begrijpen. Laat er voor ieder, Heere, in dat onderwijs dat bij zijn dat nuttig is tot onze zaligheid. En werk dan zo met uw geest dat de gemeente gebouwd mag worden in dat allerheiligst geloof, ook elkaar tot steun mag zijn. Want wat de een geleerd heeft, het ook delen mag met de ander. En dat we zo ook aan elkaar gegeven zijn in de gemeente, tot opbouw van de gemeente. Wilt u dat bewerken? En dan weet u wat bij een ieder van ons nodig is. Als er zijn die nog helemaal vreemd zijn van de kennis van u en helemaal geen kennis hebben van u en van wat nodig is om zalig te worden, wilt u dan de ogen openen en het licht doen aangaan in dat duistere leven? En als u dat hebt gedaan, mogen we dan pleiten op die belofte dat u dat goede werk dat u begonnen bent ook zult voleindigen en dat deze dienst daartoe dan ook in uw hand een instrument mag zijn. En als we zo elkaar aan u opdragen voor de bediening van het evangelie, dan bidden we dat ook wereldwijd. Wees met allen die uitgezonden worden in uw koninkrijk, in de wijngaard, om dat werk te doen van de verkondiging van het evangelie, met woorden, met daden, in allerlei verschillende omstandigheden en in allerlei verschillende culturen. Heere, zegen het en gebruik het tot de uitbreiding van uw koninkrijk wereldwijd. Wij bidden voor deze wereld, uw schepping. Met al die gebieden en al die plaatsen en al die landen waar op verschillende manieren nood en ellende heerst. Overstromingen, vuur, geweld, aardbeving, droogte en honger. Al die mensen die op de vlucht zijn, Heere, we dragen ze aan uw bescherming en bewaring op. Al die mensen die honger lijden, die kinderen die honger lijden. Wilt u geven, Heere, dat voedsel hen mag bereiken. Maar niet alleen voedsel voor het lichaam, maar dat het ook voedsel voor de ziel zal mogen zijn. We bidden voor diegenen die macht hebben gekregen om te regeren, die beslissingen nemen die zoveel duizenden, miljoenen mensen kunnen aangaan. Wilt u ze in de hand houden? En wilt u ze zo leiden dat ze dienstbaar zullen zijn aan de vrede en aan de voorspoed en aan de welvaart van mensen? En niet bezig zijn voor eigen macht en eigen eer alleen. Laat uw koninkrijk komen, Heere. Uw rijk van vrede en recht. Daar wacht de wereld op. Al beseffen zoveel het niet en roepen zoveel er niet om. Toch schreeuwt alles, Heere, om de voleinding. Dat het leed beëindigd wordt. Dat de zonde stopt. Dat de Satan geen macht meer heeft om te doen waar hij mee bezig is. Maar dat uw koninkrijk ten volle zal doorbreken. Dat ganse schepsel zucht. En we zuchten biddend mee. Kom, Heer Jezus, kom haastig. En we dragen al degenen die ons lief zijn zo aan uw genadetroon op, dat zij, voordat u komt, u hebben mogen leren kennen in het geloof. Zegen ons zo hier in deze dienst. Laat alles wat gedaan wordt en in ieder die een taak heeft, zo door u begenadigd worden, dat het mag uitlopen op uw eer, Vader, Zoon en Heilige Geest. En hoor onze gebeden dan niet om iets in ons, maar om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 139 en daarvan het derde en het tiende vers. het amen van de prediking zingen we samen het 33ste vers uit Psalm 119. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan en naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heere, de goede zin verstaan en wetenschap der wijze waan ontvloden. Wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan, naardien ik heb geloofd aan uw geboden. Vers 33, maar ook vers 40 uit Psalm 119 na het amen van de prediking. Ik krijg dan ook gelegenheid om uw gaven te geven in een eerste rondgang voor de kerk. De tweede is voor zending. De derde collecte is bestemd voor het Orgelfonds. En bij de uitgang zijn uw gaven bestemd voor de adoptiekinderen. De versen 21 en 22 willen we samen nog een keer lezen. Als tekst voor de prediking uit 2 Korinthe 1, vers 21 en 22. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand van de geest in onze harten gegeven. En we willen een vervolg maken met luisteren naar het onderwijs dat op grond van Gods woord ons gegeven wordt in de geloofsbelijdenis van Athanasius. En deze middag artikel 28. Artikel 28 uit de geloofsbelijdenis van Athanasius. Daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet aldus van de drievuldigheid geloven. Geliefde gemeente, die geloofsbelijdenis van Athanasius valt eigenlijk in twee delen uiteen. Je hebt eerst een paar inleidende artikelen en dan vanaf het derde tot en met het 27ste artikel gaat het heel nadrukkelijk over de drie-eenheid. Wat de kerk op grond van Gods woord daarover uit kan spreken en kan belijden. En straks vanaf artikel 29 gaat het met name over de Zoon, de Heer Jezus Christus, en dan zijn twee naturen, zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur. Dan gaat het over het werk van de zaligmaker. En daartussen artikel 28 als een soort scharnier, een soort verbindingsartikel tussen dat ene en dat andere deel. En daar klinken woorden die we op een bepaalde manier al eens eerder hebben gehoord. Zo iemand dus zalig wil worden, die moet aldus van de drievuldigheid geloven. En daaruit blijkt dat de geloofsbelijdenis van Nicea, van Athanasius, een soort dubbele functie heeft gehad. Die geloofsbelijdenis van Athanasius was voor een deel verklaring van het geloof naar buiten toe. Zoals bijvoorbeeld de Nederlandse geloofsbelijdenis ook is. Dit is een belijdenis die is opgesteld om naar anderen toe, naar buiten toe, uit te spreken. Dit is wat wij geloven. Maar een belijdenisgeschrift kan ook een andere functie hebben, namelijk onderwijs naar binnen toe. Zoals bijvoorbeeld de catechismus, waar de opgroeiende generatie onderwijs krijgt in wat geloven wij nu eigenlijk? Zo heeft die belijdenis van Athanasius eigenlijk ook niet alleen maar die functie naar buiten toe, maar ook die catechetische functie, dat onderwijs naar binnen. Wat geloven wij? Wij geloven de drie enige God. En dat verklaren wij naar buiten toe. Maar tegelijkertijd ook het onderwijs naar binnen. Als iemand nou zalig wil worden, dan moet hij aldus op deze wijze dat we tot dit moment hebben beleden op grond van Gods woord geloven. En dan is artikel 28 eigenlijk een soort van samenvattend scharnierartikel tussen dat ene en dat andere deel van de belijdenis. En wat er uit volgt, het is een soort terugblik naar wat was en een vooruitblik naar wat vervolgens nog beleden gaat worden. En daar spelen twee vragen een rol. De eerste vraag is, als het dan gaat over zalig worden, met wie moet ik dan verzoend worden? Wat is dat dan? Zalig worden, behouden worden ten opzichte van wie? En de tweede vraag is, hoe word ik dan zalig? Nou, de vraag Met wie moet ik verzoend worden om zalig te worden? Dat is in dat eerste gedeelte dan behandeld. Wie is de God tegen wie ik gezondigd heb? Wie is de God met wie ik verzoend moet worden? Wie is die God met wie ik in het reine moet komen? Dat is de drie enige God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat is die God die van eeuwigheid was en die tot in eeuwigheid zal zijn. En al die andere dingen die in dat eerste deel over de drie enige God beleden zijn op grond van Gods woord. Die ik moet weten om ook met hem verzoend te kunnen worden. En de tweede hoofdvraag, hoe word ik dan verzoend? Hoe gaat dat dan? Hoe word ik dan in het reine gebracht met deze drie enige God? Dat wordt straks beantwoord in de volgende artikelen. Die gaan over de Heer Jezus en zijn afkomst en zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur en zijn werk. Zo wie zalig wil zijn, begon artikel 1. En ook artikel 28, daarom zo iemand zalig wil worden. Het gaat over zalig worden. En wat is dat? Zalig worden is dit, dat ik door het geloof in de Heer Jezus Christus verzoend word met een drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zalig worden is dat ik door het geloof in de Heer Jezus Christus verzoend word met een drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En daar wijst artikel 28 nog een keer op. En daar worden we bij bepaald, bij dat geloof in de drie enige God. De noodzaak daarvan en de beleving daarvan en ook de rijkdom daarvan. Het geloof in de drie enige God. De noodzaak, de beleving en de rijkdom. De noodzaak van het geloof in een drie enige God. Nog even terugblikkend, wat was ook alweer de situatie waarin de geloofsbelijdenis van Athanasius werd opgesteld. Wat was eigenlijk aan de hand? Dat was ook in een tijd waarin er allerlei dwalingen begonnen op te staan. Allerlei ketterijen begonnen te ontwikkelen. Waardoor er niet meer de waarheid verkondigd werd. En de kerk en de verkondiging van het evangelie bedreigd werd. Bijvoorbeeld Jezus. Ja, Jezus van Nazareth was niet echt de zoon van God. Hij was de zoon van Jozef en Maria en hij was door God geadopteerd als zijn zoon. Of, ja, Vader, Zoon, Heilige Geest, maar eigenlijk zit daar een bepaalde rangschikking in. De Vader is het belangrijkst en daaronder dienstbaar is Jezus. En de Geest, ja, de Geest, dat is eigenlijk, kun je niet zeggen dat het een persoon is, dat is eigenlijk iets, een kracht. Maar de Heere waakt over zijn woord en de Heere waakt over zijn getuigenis. En hij staat ervoor in dat het zuiver wordt bewaard. En hij heeft beloofd dat hij zijn geest zou geven die in al de waarheid zou leiden. En heeft de kerk woorden gegeven om het zo zuiver mogelijk te verwoorden. En het te belijden, dat wat God van zichzelf in dat woord bekend gemaakt heeft. Om dat samen te vatten. Om het onder woorden te brengen, om het naar buiten toe te verantwoorden, om het naar binnen toe te onderwijzen. Want die dwalingen en die ketterijen, gemeente, en soms is dat heel lastig om daar een goede vinger bij te leggen, maar die dwalingen en die ketterijen, die kunnen zomaar leiden dat de zekerheid van het geloof, de zekerheid van de verlossing aan worden getast. Want als de Heer Jezus nou niet Gods zoon is, als hij zoon van Jozef en Maria is en geadopteerd is door God, als hij niet, zoals we beleden hebben, door de Vader gegenereerd is, heeft hij dan wel echt de goddelijke kracht gehad om de toren van God tegen de zonde volkomen te dragen? En als hij dan geadopteerd zou zijn, is het dan wel waar wat hij zegt? Ik ben gezonden van de Vader. Ik ben uit de hemel gezonden met een opdracht. Ik heb het recht om zondaren te verlossen. Met die opdracht heeft de Vader mij uit de hemel gezonden naar deze aarde. Als hij een geadopteerd mens zou zijn. En wie daar dan over na gaat denken, die gaat aan het twijfelen. Ja, maar is dan het wel vast en zeker dat hij in mijn plaats kan staan als de middelaar Gods en der mensen? Als hij nou niet vanuit het hart van de Vader voortgekomen is, hoe weet ik dan zeker dat de Vader in liefde naar zondaren vraagt en zoekt en ze behouden wil? De zekerheid van mijn zaligheid hangt van al die dingen af. En dat zijn misschien zaken dat als je het zo voor het eerst leest of het een beetje op je laat inwerken, niet direct zo op je afkomen. Maar Gode zij dank heeft hij zijn kerk bewaard bij dat getuigenis. Vader, Zoon, Heilige Geest. En dat zalig worden van een zondaar volkomen Gods werk is. Maar omdat het volkomen Gods werk is, ook volkomen vast en zeker is voor een ieder die gelooft. Is dat dan nog nodig om daar zo over na te denken met elkaar? Is het nodig om ook vandaag onze hersenen weer te gaan oefenen in het nadenken over wat God zegt in zijn woord? Ja, ik denk dat het nog steeds nodig is. Want er is ook vandaag de dag nog zoveel wind van leer, zoals de Bijbel het noemt. Niet iedereen die God aanroept, dient dezelfde God. Niet iedereen die Heere, Heere roept, wordt zalig. Niet iedereen die Jezus roept, wordt behouden. Er zijn ook moslims die over de Heer Jezus kunnen spreken, over Jezus. Die hem ook nog erkennen als een profeet, maar ze hebben niet de waardering voor hem zoals hij Jezus zichzelf heeft geopenbaard. Maar goed, dan heb je het nog over een andere religie. Maar ook, als de Bijbel zelf zegt, wat ik net ook aanhaalde, niet iedereen die Heere, Heere roept, wordt zalig. Het is nodig, onmisbaar, noodzakelijk om aldus te geloven in de Vader die verkiest en de Zoon die verlost en de Heilige Geest die toepast. En dat is niet eenvoudig om daarover door te denken en dan raak je soms aan de hoogte niet. Psalm 139 hebben we samen gezongen. Ik dacht dat is ook wel passend bij zo'n onderwerp opnieuw. Soms gaat het je zo ver boven het verstand dat je zegt, ik kan nog veel eerder de zandkorrels op het strand in Katwijk tellen dan dat ik dit hier allemaal vatten kan en begrijpen kan. De grootheid en de majesteit van de drie enige God, wie kan erbij? En toch, als je het niet vatten kan, dan zie je zo vaak dat in de psalmen er aanbidding komt. Ik kan er niet bij met mijn verstand, maar mijn hart springt erin op van vreugde. Deze God is onze God. Hij die niet na te rekenen en na te tellen is, hij is veel groter en veel machtiger en veel wijzer en veel liefdevoller dan wij ooit onder woorden kunnen brengen. Die onbevattelijke God is mijn schepper. En die onbevattelijke God wil mijn redder zijn, mijn Vader, de Zoon en mijn Heilige Geest. En wie dat zo door het geloof mag gaan beleiden, die wordt een christen genoemd. En wie zo de God van het woord mag gaan aanbidden, Vader, Zoon en Heilige Geest, die mag door het geloof dat de Geest in hem werkt, dat hem verbindt aan Christus en zijn werk, behouden zijn door de Vader. Dat is de belijdenis van de kerk van Christus. En de Heere zal er altijd zorg voor dragen dat er mensen zullen zijn, waar ook ter wereld, die dit belijden. Want dit is het werk van de Geest. Om ons deze dingen te onderwijzen, om ons daarin te leiden. En in ieder naar de gaven en de mate die hij van de Geest krijgt. Maar al degenen die behouden worden, die brengen de lof aan de Vader en de Zoon en de Geest. Het is uit God, door God en tot God. En dat blijft overeind staan in een wereld die toen, tijdens het opstellen van deze belijdenis, werd gedomineerd door allerlei dwaling en allerlei andere zaken. En het blijft nog staan in een wereld waarin wij leven, waarin je misschien wel voor ouderwets versleten wordt en niet meer voor vol aangezien wordt als je je hoop nog vestigt op zo'n oud boek. Het blijft staan. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die erop uit zijn om zondaren te verlossen en kennis te geven van de zaligheid door het werk van de Geest, door het werk van Christus aan het kruis en zijn opstanding. Het blijft staan in een wereld waarin er zoveel zijn die roepen en die zeggen, er is geen God. En die daar misschien allerlei motieven voor of allerlei argumenten voor vinden in wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Maar God zegt in zijn woord, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Het is de mens die geen kennis van God heeft en die geen kennis van goddelijke zaken heeft, die roept, er is geen God. Het is de mens die zichzelf autonoom verklaard heeft, zijn eigen wet is, die zegt, ik heb geen heren die ik dienen zal. Ik heb geen meester aan wie ik verantwoording heb af te leggen. Ik ben mijn eigen wet. Het is de godloze mens die beweert, er is geen God. Omdat hij God niet wil dienen. Maar het is maar een wens. Er is geen God. Het is niet de werkelijkheid. En de mens die zegt er is geen God en de mens die wenst dat er geen God zou zijn, die weet niet eens wat hij wenst. Want tot op heden is er nog geen levend mens zonder God. Hij laat zijn zon nog opgaan over goeden en over kwaden. En de Heere zegent zelfs ook nog mensen die niet naar hem vragen. En hij geeft ze nog algemene genade, hij geeft ze nog het leven, hij geeft ze nog eten en drinken. Hij geeft ze nog allerlei signalen om wakker geschud te worden. Hij brengt ze nog wel eens een mens op hun pad die iets zegt over het evangelie. Om ze te bekend te maken met dat evangelie, om de kennis van de zaligheid te kunnen ontvangen. Zulke mensen die wensen dat er geen God is, zijn nog niet zonder God. Want als ze werkelijk zonder God zouden zijn. Dat noemt de Bijbel de hel. Gods woord blijft overeind staan in een wereld waar de mensen zijn die zeggen er is geen God. Dwazen die zich niet bekommeren om hun eeuwige bestemming. Maar laten we eerlijk zijn. Zijn wij al daarvan verlost? Zijn wij er al van verlost, van die gedachte, er is geen God? Zo worden we immers allemaal geboren. Als Paulus in Romeinen 3 zegt dat Gods ogen de ganse aarde hebben doorlopen, alle mensen hebben gezien, om te zien of er één was die naar hem vroeg, maar hij vond er geen één. Hoe is ons leven? Vanmiddag hier in de kerk of hier thuis mee luisteren met deze dienst, maar leven we morgen en overmorgen alsof er geen God is? Of hoe heb je gisteren geleefd, zaterdagavond, alsof God er niet was? Er is niemand die kennis heeft van mij, van mijn Zoon en van mijn Geest vanuit zichzelf. En dat... Maar gemeente, dat is nou het grote wonder van de Bijbel. Dat is nou het grote wonder van Gods barmhartigheid. Dat Hij zijn woord ons gegeven heeft, opdat we opnieuw kennis zouden ontvangen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is het enige doel van de Schrift. Dat we teruggebracht zouden worden van dwaasheid, er is geen God, naar de aanbidding van de enige ware God die onze schepper is en die ons verlossen wil, behouden wil. Dat we tot geloof gebracht worden, want zonder geloof is het onmogelijk om deze God te behagen. Als ons leven blijft een leven dat getuigt van er is geen God. En misschien zeggen wij het dan niet met onze woorden, maar blijkt het uit onze daden. Die kan God niet behagen. Maar God wil zulke mensen tot de kennis van de zaligheid brengen, tot geloof brengen, omdat het zonder dat geloof niet kan. Hebreeën 11, het zesde vers. Het is onmogelijk om God te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner van degene die hem zoeken. Geloven dat God is. Onze godsdienst heeft geen fundament als we niet echt geloven dat God is. Hoe zal een mens zijn wederliefde nou bewijzen aan God als hij niet werkelijk gelooft dat God is? En daarom begint de kerk daar waar het woord van God wordt aanvaard. Dit is Gods woord. Waar de kerk daarvoor buigt en dat woord onverkort laat staan. En daarom begint het geloofsleven altijd met het buigen voor het woord van God en het aanvaarden, het erkennen van dat woord van God, het voorwaarachtig houden, dat hele woord van God. Om te geloven wat God van zichzelf heeft geopenbaard en dat hij is. En als die beweging in ons leven gevonden gaat worden, als dat gewerkt gaat worden, dat we beginnen te buigen voor Gods woord en dat we beginnen te aanvaarden. Dat we zeggen, dat woord heeft de overhand over mij. Dat woord heeft gezag over mij en over mijn leven. Daar is het beginsel van de wijsheid. Het begin van die kennis. Het begin van dat zalig worden. Omdat hij, de drie enige God, zich bekend wil maken in dat woord. Want wie zalig wil worden, moet al dus van de drievuldigheid geloven. Er moet iets veranderen in ons leven. Want met de houding waarin we geboren worden, kunnen we God niet gaan ontmoeten. En van nature is onze handel en onze wandel er niet naar, en is onze levenshouding er niet naar, zoals Paulus dat geschreven heeft aan Titus in dat eerste hoofdstuk, vers 16. Ze belijden dat ze God kennen. Het zijn mensen die belijden dat ze God kennen. En die uitspreken, ja, God is er, maar ze verloochenen hem met hun werken. Aangezien ze verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Mensen die wel roepen, God is er, God bestaat. We geloven wel dat hij er is, we kennen hem wel. Maar uit hun daden, uit hun levenshouding blijkt dat ze hem niet kennen. Dat ze hem ten diepste ontkennen. Omdat ze niet leven naar dat wat God van ze vraagt. En dan kom je in de Bijbel juist zoveel mensen tegen, zoveel voorbeelden die God in zijn woord ons geeft, om ons daarin te vormen, om het leven met God zo te vormen dat we hem mogen leren kennen. Niet alleen maar zeggen, maar ook om daadwerkelijk volgen. En dan vind je bij die mensen in de schrift nooit de twijfel of God is. Wel de aanvechting, de worsteling met God. Heere, waar bent u? Waarom verbergt u zich? Waarom grijpt u niet in? Maar juist in dat gebed, dat voel u wel aan toch? Voel jij toch ook wel aan? Juist in dat gebed, de worsteling met God. Waar bent u? Waarom spreekt u niet? Waarom doet u niet? Dus niet de vraag, bent u er wel? Maar de vraag, Heere, waarom verbergt u zich? Dat gebed, dat grijpt juist naar God. Dat zoekt juist God. Dat zijn die mensen die niet ermee kunnen leven, dat ze God niet merken in hun leven. Dat God zich afzijdig houdt. Die beginnen juist zich vast te klampen aan de Heere. En te pleiten op zijn woord, op wat God zelf gezegd heeft. Heere, waar bent u? Toon uw vriendelijk aangezicht. Voed het oud vertrouwen weder. Vervul uw belofte. Het kan toch niet zijn dat uw ja, nee is. U bent God. Als je zo de schriften doorleest die God ons geeft en de geschiedenissen leest van Gods kinderen in de Bijbel, dan zijn ze ook zo leerzaam en zo nuttig, want dan leer je niet hoe de mens met God omgaat, maar hoe God met die mensen omgaat. Hoe God zo'n worstelaar aan zijn genadetroon hoort, en antwoord geeft en hem zelfs kan brengen tot de belijdenis: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want in die weg van de verdrukking heb ik de Heere meer mogen leren kennen. Dan kan je zelfs komen tot een belijdenis: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geprezen. Dan kan de Heere in zo'n weg, die je gaat met zo'n worstelaar, laten zien dat hij trouw blijft. Zelfs aan zo'n Job die dan moet zeggen, op een gegeven moment gaat zeggen: was ik maar nooit geboren. En in de worsteling met God dan toch uiteindelijk de hand op de mond moet leggen en moet zeggen: Heere, ik heb veel te snel gesproken. U hebt gelijk. En mag komen tot die belijdenis, want ik weet, mijn Verlosser leeft. Die God die leeft, die God die bestaat, die God die handelt, die God reageert, die God die werkt, die hoort op het geroep van hen die hem aanroepen, omdat ze geloven dat hij is. Zodat Hebreeën 11 vers 1 het ook kan getuigen: het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Juist dat geloof, wat door Luther ook een vreemd ding genoemd kan worden, is toch zo? Dat geloof is toch eigenlijk ook een vreemd ding? Je hebt het niet in je binnenzak, je kunt het jezelf niet geven. Maar als het er is, dan werkt het. Dan doet het. Dan verbindt het je. Dan doet het je roepen, dan doet het je pleiten, dan doet het je vastklampen, dan mag het ontvangen. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat richt zich op die God die leeft en die zich bewijst. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen en die zichzelf bekend maakt in zijn woord. En als dan de dwaasheid van de goddeloze er is om te roepen en te blaren: God is er niet, God bestaat niet, er is geen God. Dan is het de vreugde van een kind van God die met dat vreemde ding wat het geloof is zich vastklampt aan die God. En juist de vreugde en de hoop van Gods kinderen om zijn naam te belijden, om zich aan hen vast te klampen en vast te zuigen als zo'n schelpdier in de branding op de rots. En die rots die blijft staan, hoe hard de golven er ook in tegenaan slaan. En dan is het geloof die zuigkracht om zich aan die rots vast te zuigen. Dat is wat de Geest wil bewerken door middel van dat woord. Dat is wat de Geest wil doen in het leven van een mens. Wil overtuigen. Die Geest wil overtuigen niet alleen van zonde en van ongerechtigheid. Dat ook, want een mens moet weten waar die van verlost moet worden. En wie die zelf is in zichzelf. En waar die van bevrijd moet worden. Maar die wil hem ook vast laten hechten aan Christus. Die rots is. Fundament onder zijn leven leggen. Jezus Christus en zijn offer. Daar gaat de Geest ook van overtuigen. Daar gaat de Geest ook zekerheid in geven. Daar gaat de Geest ook overtuigen dat je voor Gods aangezicht leeft. En dat God een beloner is van degenen die hem zoeken en bidden. Dan werkt hier het geloof dat God is. En dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken. Die hem aanroepen. En dat doet me denken aan zo'n andere geschiedenis. Van die mensen in zo'n dorpje. Die van een vrouw midden op de dag hoorden. Een vrouw waar ze een beetje een neus voor ophaalde. Maar die kwam zeggen dat er een man bij de put zat die haar al de waarheid had gezegd. En dat ze hem ook moesten gaan ontmoeten. Want hij heeft tegen mij gezegd: ja, de man met wie je nu samenleeft is niet je man. En dat ze zo in die ontdekkende weg van schuld en van zonde kwam tot hem die het levende water is. En die vrouw die kwam tot geloof, die kwam tot bekering en ze ging het vertellen aan iedereen in dat dorp. aan al die Samaritanen die daar woonden. Kom en zie degene die mij de waarheid heeft verteld. En die mensen kwamen ook naar die put. En die spraken ook de Heer Jezus. En wat daar allemaal gezegd is, vertelt ons het evangelie niet. Maar er is een kracht van dat woord uitgegaan. Dat de Heer Jezus zich bekend gemaakt heeft ook aan die groep mensen. En toen kwamen die mensen terug in het dorp. En wat zeiden ze tegen die vrouw? We geloven niet meer omdat u het zegt. Maar omdat hij het onszelf gezegd heeft. Dat is een heerlijk moment. Dat is een heerlijk moment dat als een kind tegen je komt zeggen: pa, ik geloof het niet meer omdat jij het tegen me gezegd hebt. Maar ik geloof het omdat de Heer Jezus het zelf tegen mij heeft gezegd. Dat is een heerlijk moment als er een catechisant komt en zegt: dominee, ik geloof niet omdat u het zegt. Of een gemeentelid. Maar ik geloof het omdat hij mijzelf heeft ontmoet. De Zoon van God, Jezus Christus. En het mij heeft gezegd. En opzocht. En even terzijde, ouders, het is waard om daarvoor te blijven bidden. Het is waard om daarop te blijven pleiten. Op die belofte van deze Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook als uw kinderen tot op heden een andere weg gaan en dat nog nooit tegen je gezegd hebben. Heere, spreekt u tot hen. Zoekt u ze op. Want als u spreekt, dan spreekt u overtuigend. Houdt u ze vast en spreekt u tot hun hart. En als het in uw raad kan bestaan dat er nog een moment komt dat ik het een keer mag horen: pa, ik geloof het nu niet omdat jij me daarin opgevoed hebt, maar omdat hij tot mijn hart gesproken heeft. Werk van de geest, van binnenuit. En is het dan geen wonder, gemeente, dat de Heere ons nog het leven geeft? Dat kan je ook betrekken bij wat hier in dit artikel beleden wordt. Dat we nog het leven krijgen. Daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet al dus van de drievuldigheid geloven. Of zoals Paulus het in die tekstwoorden die we erbij gelezen hebben ook zegt: maar die ons met u bevestigt in Christus is God, die ons verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Daar hebben we tijd van leven voor gekregen, dat God dit werk zou doen in ons leven. We krijgen de tijd nog om tot dit geloof te komen. We krijgen de tijd nog om tot genade te komen, om hem te zoeken die ons zoekt. We krijgen de tijd nog om kennis te vergaren vanuit dat woord. We krijgen de tijd, we krijgen het leven, we krijgen het gebouw nog, we krijgen de vrede en de vrijheid nog om zo tot dit geloof gebracht te worden dat we mogen overtuigd worden van de zekerheid van onze zaligheid. We krijgen de tijd om de schrift te onderzoeken. Zelf, persoonlijk, straks als in september bij Leven en Welzijn het seizoen weer begint met elkaar op de vereniging, catechisatie. We krijgen de tijd nog om de uitleg van het woord te komen beluisteren. Dat is toch iedere dag een dankzegging waard, gemeente, dat de Heer ons tijd geeft om kennis van de zaligheid te krijgen. Om meer kennis te ontvangen van wie hij is. Daar spoort dit artikel ons ook toe aan. Daarom, wie zalig wil worden, moet het aldus geloven. En dat aldus we daar tijd voor krijgen. Om het op die manier ook te mogen leren. En dat is natuurlijk meer dan verstandelijke kennis, dat begrijpt u. Maar we hoeven ons verstand niet uit te schakelen, we mogen het erbij inschakelen. Het gaat er niet alleen maar om dat we een theoloog zijn vanwege het verstand, maar dat we werkelijk theoloog worden. Van God geleerd, door God geleerd. We krijgen de tijd om de vervulling van die belofte te mogen ontvangen. Wie mij vroeg zoekt, die zal mij vinden. Wie mij vroeg zoekt, wie nog jong is, als die mij op tijd begint met mij te zoeken, dan zal die mij vinden. Wie klopt, zal opengedaan worden. Wie bidt, zal gegeven worden. En als iemand dat gaat vragen, om die kennis van geestelijke kennis gaat kloppen, gaat bidden, gaat vragen, daarnaar gaat zoeken. De Heere is een God die zulke zoekers en bidders en kloppers nooit in de kou zal laten staan. Hij laat sowieso geen bidder staan. Maar als je vraagt om de vervulling van zijn eigen belofte in je hart en in je leven, dan is God een God die zo'n bidder niet in de kou laat staan. Als we vragen, Heere, vermeerder ons het geloof. Vermeerder ons het geloof. Dat we des te vaster mogen staan, des te meer u tot uw eer en mogen leven. Dan zal hij dat gebed zeker willen verhoren. En dan gaat die belijdenis van Athanasius ook zeker om meer dan alleen maar een uiteenzetting van hoe we het onder woorden kunnen brengen. Dan gaat het meer dan om een uiteenzetting van verstandelijke kennis alleen. Dan gaat het om zaken van het hart. Om dat ware geloof. En wat beleidt dat ware geloof? Geloven. Beleven. Ondervinden. Die moet van de drievuldigheid aldus geloven. Maar dat geloof dat beleeft ook. Dat geloof dat ondervindt ook. En hoe moet dat dan met geloof en met dat gevoel? Ik kan me voorstellen, gemeente, dat er iemand zegt, als ik dit nou allemaal lees en ik heb er nou een aantal preken over gehoord en ja, ik beleef daar niet zoveel bij. Ik voel daar ook niet zoveel bij. Het is voor mij toch wel heel veel theorie eigenlijk. En nog lastig ook. Hoe krijgt dat nu in mijn geloof ook vorm? En hoe krijgt dat nou ook vorm in de beleving daarvan? Want dat geloof, dat ware geloof, ervaart. Dat geloof krijgt ervaring van wat het gelooft. Maar één ding, gemeente, wel heel belangrijk. Het is niet eerst het gevoel en dan geloof. Het is wel heel verleidelijk. Als ik het echt voel, ja, dan geloof ik het. Maar er is zoveel gevoel dat niet echt geloof is. En zoveel beleving, wat ook niet de beleving van het ware geloof is. Het ware geloof stuurt de beleving en niet omgekeerd. Daar moeten we echt goed voor oppassen, want anders dan kunnen we zomaar alle kanten op zwerven. Het voelt goed, dan is het ook wel goed. Kun je alle kanten op zweven ook. En we moeten niet in dat rijmpje verder gaan wat er wel eens gemaakt is. Het was eerst allemaal in de kerk de leer. Maar het moet gaan om de Heer. Maar het hoeft ook niet allemaal te gaan om de Heer. Het gaat toch ook om de sfeer. Maar als het alleen nog maar gaat om de sfeer, heb je straks niks meer. Want als je eerst wil ervaren, als je eerst wil voelen, als je eerst wil beleven. Wat wil je dan eigenlijk beleven? Wat wil je dan ervaren? Wat wil je dan voor voelen? Als dat de lijn in ons geloofsleven is, die wel heeft post gevat, dat we eerst iets willen beleven, eerst iets willen gevoelen, eerst iets willen ervaren, dan kun je een hele tijd zitten wachten op iets. Kun je heel lang zitten wachten op een bepaald gevoel waarvan je eigenlijk niet eens weet wat je wil voelen, terwijl de Heere al die tijd staat met zijn armen uitgestrekt om te roepen, kom tot mij. Vermoeide en belaste. Kom terug tot mij. waar hij staat met dat vrije aanbod van genade, welmenend, met bevel van geloof en bekering. Dan moet ik terug naar waar hij begon, wat hij zei als Vader, Zoon en Heilige Geest. Het moet via het geloof. Het geloof dat ook beschreven wordt wat we dan geloven. Namelijk, hij is de God van het verbond. Als God zo tot mij gaat spreken, als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als hij zo tot mij gaat spreken op grond van het verbond dat hij heeft opgericht, ook met mij. Toen ik nog nergens van wist, toen ik er nog helemaal buiten lag wat mijn verstand betreft. En dat ik er buiten lag vanwege mijn in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom al aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Maar dat God gezegd heeft, in Christus zet ik je apart. Als hij tot mij gaat spreken als de God van het verbond, in de belofte van God de Vader, die mij als zijn kind wil aannemen. Als God de Zoon die mij toezegt dat hij mij van al mijn zonden wast door zijn bloed alleen. Als God van de Heilige Geest die in dat verbond heeft toegezegd, alles wat Christus heeft verdiend, wil ik in je leven een plek gaan geven. Ik wil in je hart komen wonen en komen werken en het je toe-eigenen, wat in de belofte je toegezegd is. Dan leer ik door dat geloof dat ik mag beleven wat deze God ook zegt. Dan mag ik het ervaren in de geloofsomgang met deze God. Hij is God, de Heilige Geest, die mij licht gaat geven bij al die dingen die ik moet leren kennen om zalig te worden. Die mij gaat overtuigen van zonde. Die mij gaat overtuigen van gerechtigheid. Die mij gaat overtuigen van het oordeel. Dat hij God de Heilige Geest is die zegt, ik wil u raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dat je kan onderscheiden de dingen die van God zijn en welke dat niet zijn. Die mij ook in mijn beleving stuurt. Wat is dat nou zondaar voor God zijn? Wat is dat nou knielen aan dat kruis van Christus op Golgotha in de geest? Dat ik hem mijn zonde bekend maak. Dat ik het beleven mag en ervaren mag. Dat als ik mijn zonde aan hem beleid, dat ik ze bij hem achterlaten mag. Dat ik beladen met zonde de binnenkamer inging. Maar dat ik eruit mocht gaan, bevrijd. Gij deed mij in de ruimte gaan. Aan wie ik het vragen mag, wijs mij uw weg. Die mij de vrucht van de geest wil geven. In geduld, in geloof, in goede tierenheid, in goedheid, in betrouwbaarheid. Die mij leidt tot Christus. Tot de beleving van de drie enige God. En dan is er, en ik bedoel dat met alle eerbied, dan is er zoveel te beleven in de kerk. In zo'n reformatorische kerkdienst waar maar één mannetje op een preekstoel wat staat te zeggen. Nee, niet wat staat te zeggen. Maar die instrument mag zijn in de handen van deze Christus die zichzelf bekend wil maken. En het zo wil uitdelen dat je heel wat te beleven krijgt in een kerkdienst. Waar je iets van de heerlijkheid van God, zijn heiligheid bij tijden mag zien en horen en beleven. Iets van zijn majesteit, iets van zijn grootheid, iets van zijn bestuur. Iets van al die dingen die wij tot nu toe in die belijdenis zijn tegengekomen. Hoe zou het saai zijn in de kerk? Als je dat wat de belijdenis op grond van Gods woord je aanreikt, nou ook verbinden mag met dat wat in het woord tegen je, aan je verkondigd wordt. Hoe zou het ooit saai kunnen worden? Wie verzinkt niet bij de gedachte dat God de Vader van eeuwigheid aan mij gedacht heeft? Wie verzinkt niet in aanbidding? Als je onder de prediking van het evangelie geleid mag worden tot de Heer Jezus Christus. En als je nou die dingen eens toepast op het lijdensevangelie wat je hoort. Die twee naturen straks waar we onderwijs in krijgen. Waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens die aan het kruis gehangen heeft. En die toen hij aan het kruis hing, Gods zoon was, die dat deed uit de alwetendheid van al die zondaren voor wie hij daar hing. Toen dacht hij aan mij. Dat mag een kind van God, die zo mag geloven in de drievuldige God, belijden. Door de kennis die hij krijgt vanuit het woord. En het onderwijs van de belijdenisgeschriften die hem daarin willen helpen. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is de God die zijn zoon gezonden heeft met een doel om een arm verloren Adamskind te gaan zoeken en redden en verlossen. Ik ben er zo een. Dan dacht hij aan mij. En toen de geest werd uitgestort op de Pinksterdag, toen werd die geest uitgestort ook met een bevel om straks in mijn leven te komen werken. Om mij deel te geven aan dat werk van Christus. Om mij via Christus bij de Vader terug te kunnen brengen. En als de Heilige Geest dat gaat toepassen. Als de Heilige Geest zo het evangelie in je leven gaat uitwerken, dan kom je tot deze belijdenis. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God. Ik vat het niet met het verstand, maar het verheugt mijn hart. God de Vader die van eeuwigheid af besloten heeft mij niet daar te laten liggen in de verlorenheid. Nee, dat wordt geen noodlot. Dat wordt vreugde. God zag naar mij om, terwijl ik niet eens van hem wist. En dat hij daar hing aan het kruis om zijn bloed te geven en zijn lichaam te laten verbreken tot mijn behoud, terwijl ik er nog niets van verstond. Dat wordt genade alleen. En dat zijn Heilige Geest het uit de verdiensten van Christus neemt, die heeft gezegd, het is volbracht en het aan mij schenkt als een arme bedelaar. Daarin ligt de zekerheid, de vastheid. Want het is door hem volbracht. Wie zalig wil worden, die moet op deze wijze van de drievuldigheid geloven. En dan komen er allerhande rijkdommen openbaar voor degene die gelooft. Allerhande rampzaligheid voor wie in dat ongeloof blijft voortleven. Want er zijn maar twee bestemmingen. De waarheid die beleden wordt is ook bedoeld om ons aan allerlei leugen en leugenwegen te ontdekken. Om ons te waarschuwen voor wat de uitkomst is als we niet in deze drie enige God leren geloven. Want de tegenkant van de zaligheid is de eeuwige rampzaligheid. En aan het slot van de preek denk ik dat het goed is om die vraag dan te stellen. Aan ieder van ons, ook aan mezelf. Die twee hoofdvragen waar ik in het begin van de preek het over had. Om dat nou eens concreet voor uzelf toe te passen. Voor zover we daar nu onderwijs in hebben gekregen. Is het voor u en voor jou duidelijk met wie u verzoend moet worden? Is het voor u duidelijk, voor jou duidelijk, of je met deze God verzoend bent? En dan vraag ik niet of u alles snapt wat we tot nu toe in deze belijdenis hebben gehoord. Maar het is wel de vraag, is dit nou de God die ik dien? Dit is de God aan wie ik kennis heb gekregen. Maar die ook met zijn geest in mijn leven heeft gewerkt. Ik heb ook kennis aan het werk van deze drie enige God gekregen. Daar gaat het om. Daar gaat het om dat we door het geloof met deze drie enige God verzoend mogen zijn door het werk van de Heer Jezus Christus. En dat geloof ook beoefenen. En niet dat we het allemaal vatten kunnen, maar herlees het dan nog maar eens een keer. Want een van de vorige keren zei ik, liefde wil kennen. Toch? Liefde wil kennen. Liefde wil hem kennen. Liefde wil ook, en dat zeg ik vanmiddag, liefde wil ook zekerheid. Liefde wil ook zekerheid. En nu heeft deze drie enige God er alles aan gedaan om op die vraag antwoord te geven. Hoe word ik zalig? Dat God een God is die zich alle moeite geeft om zich, en vergeef me de uitdrukking, want het is een drie enige God, maar om zulken die met die vraag zitten, hoe word ik nou zalig? Om zichzelf van alle kanten te laten zien. Zodat u uw vertrouwen alleen op hem leert stellen. Dat zijn ja, ja is. En dat zijn nee, nee is. Dat zijn woord ja is van begin tot eind. En dat zijn belofte ja en amen zijn in Christus Jezus. De liefde wil ook zekerheid. En ik begrijp best dan als we zeggen, en ik vind het zelf ook, dat het lastig is, ik kan er niet bij. En dat je in de voorbereiding van zo'n preek ook je afvraagt, hoe moet ik het verwoorden, hoe moet ik het dichtbij brengen. Maar één ding wat toch ook weer indruk op mij maakte, was dit. Ik ga hem straks ontmoeten. En als ik hem ga ontmoeten, ga ik hem ontmoeten als een drievuldig God. En liefde wil graag kennen. En liefde wil zekerheid. Wie ga ik straks ontmoeten? Wie is die God die straks mij voor zijn troon zal brengen? Hij wil het me vertellen. Hij wil het me uitleggen. Hij wil het me bekendmaken. Met lastige woorden soms, maar toch. Deze God ben ik. Dwars door het leven van allerlei zorgen en vragen en moeite en vreugde en blijdschap en voorspoed heen. Een trouwe vader. Die een zondig kind tot zijn kind wil aannemen. Een trouwe zaligmaker, God de Zoon. Die ondanks al mijn ongerechtigheid en overtreding zijn leven wil geven. En zijn leven gaf tot op het kruis. En die trouwe Heilige Geest, die mij er onderwijs in wil geven. Mij wil leren wat ik nodig heb om te weten. Die drie enige God. Ik ga hem straks ontmoeten. En denk er deze week gewoon een tip mag ik het zo noemen. Maar denk er deze week eens over na. Over zo'n naam die de Bijbel geeft aan de Heer Jezus. Borg. Denk er eens over na deze week. Wat dat nou betekent. Met dat wat we van hem hebben gehoord uit de belijdenis op grond van de Bijbel. Dat hij gezegd heeft, Vader, ik zal borg voor hem staan. Dat hij borg voor je wil staan. Moet je zich voorstellen wat dat inhoudt. Dat hij in de eeuwigheid tegen zijn vader gezegd heeft, Vader, ik ga dat werk doen. Dat ik garant sta voor die en die. Die in de 21ste eeuw zullen gaan leven. Maar dat ik garant voor ze sta dat ze heilig en rechtvaardig zullen zijn in al de details van hun aardse leven. Zodat ze straks voor eeuwig bij ons kunnen zijn. Ik sta er garant voor. Kan je het vatten? Nee, ik kan het niet vatten. Maar mijn hart verheugt zich erin. Deze God is onze God. En wat is er dan een rijkdom te vinden bij deze drie enige God. Wie zou niet willen studeren in zijn woord? Om daar de vastheid te vinden, de zekerheid, de betrouwbaarheid van deze Vader, Zoon en Heilige Geest. Om hem te mogen kennen, voor zover hij me het geeft, voor zover ik ertoe in staat ben. Maar hem te mogen kennen, om hem straks te ontmoeten, niet als een vreemde God, maar als de God van wie ik iets heb mogen ontdekken in dat woord. Om hem straks te ontmoeten. En hem straks te kennen, zoals ik gekend ben. Daar loopt het dan op uit. Voor al diegenen die zo geloven in deze drievuldige God, dat ze hem mogen kennen en straks in volkomenheid zoals hij hen gekend heeft. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Drie-enige God, u zij al de eer. Dat u zich in het leven van mensen, van zondige mensen, bekend wil maken als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als het werk dat u wil toepassen, Heilige Geest, in de levens van ons. Het uit het werk van Christus nemend en het ons verkondigt. Om zo u, lieve Heiland, te mogen kennen in uw liefde voor zondaren. Om u lief te hebben en u te volgen. Om u te volgen terug naar het Vaderhuis, waar u de weg voor gebaand hebt. Om dan bij u, God de Vader, voor eeuwig thuis te mogen zijn. Belijdend dat het alles vanuit u is voortgekomen. Want u hebt dat hele plan bedacht, God de Vader. En u hebt dat hele plan uitgewerkt, God de Zoon. En u hebt dat plan in de levens van zondaren uitgewerkt, dat ze er deel aan kregen, God de Heilige Geest. Drie-enige God, laat zo uw lof ten hemel mogen reizen en dat dat beginnen mag in het leven van een ieder van ons hier op aarde. Ook vanavond, als we hier nog bij elkaar mogen zijn om u de lof te zingen, laat het goed mogen zijn tot eer van u. En dat het ook tot opbouw van uw gemeente op deze aarde mag zijn om samen uw naam groot te maken. Samen uw lof te verheffen. Heere zegen, ook dat samen zijn. Vergeef genadig al onze zonden, ook in deze dienst. We denken aan Jasper en aan Marie-Louise die aan het eind van deze week elkaar het ja-woord hopen te geven. In de echt verbonden zullen worden, bevestigd voor uw aangezicht. Geef Heere een goede en een gezegende dag. Laat uw woord ook dan mogen uitgaan, in het bijzonder tot het bruidspaar, maar ook tot alle die aanwezig hopen te zijn. En wil er zelf aanwezig zijn en zo hun leidsman wezen, u die ze samenbrengt, u die ze samen aan elkaar wil verbinden, wilt u hen ook voorgaan op dat huwelijkspad. Zo dragen we hen aan u op, zo bidden we voor elkaar. Wil ons horen in de vergeving van onze zonden, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Ik sloeg heilbegerig het oog naar boven, riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Het zijn de slotzinnen van het 8e vers uit Psalm 66. Vang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.